Welkom op de podcast van Gejarte, een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Gianotte en je host. Elke podcast praat ik met een onbezongen held. Mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook het nodige zelfspot. JJ Baloo, ja, onze gast. CISO ken je al heel lang. Welkom.
Dank je.
Ik heb al zoveel over je gelezen. We kennen elkaar heel lang. Als je over jezelf moet vertellen, wat zeg je dan? Jouw levensverhaal.
Dat ik eigenlijk niet van één land ben. Dat ik eigenlijk zie mezelf als een internationale persoon, zeg maar. Mm-hmm. En niet wil alleen maar gedefinieerd worden dat ik in India geboren was of in Amerika opgegroeid ben of nu in Nederland woon.
Gewoon een wereldburger.
Ja.
Maar wat ik leuk vond als het lezen, ook jij zegt, hè, cybersecurity, je bent een CISO, je bent echt bekend erom, dat het eigenlijk voor ons allemaal belangrijk is. En dat, ja, als je in onze kapitalistische wereld, is het daar alleen voor de hele rijken.
Dus, ja, daar geloof ik zeker niet in. Ik denk dat is helaas wel zo, maar dat heeft niet alleen mee te maken met informatiebeveiliging. Het heeft mee te maken met alles van nieuwe technologieën. Je ziet ook dat wij dat alleen maar hebben met een bepaalde deel van de bevolking en niet voor iedereen. De VN heeft het altijd de digital divide genoemd. Maar dat digitale kloof die er is tussen arm en rijk, wat dan dus uitspeelt, is ook van toepassing naar beveiliging en privacy. Ja. En dat vind ik gewoon onacceptabel.
Ja. Zo je crusader?
Nou ja, dat zou ik me niet zo noemen, maar ik wil graag meehelpen om dingen recht te zetten. Sowieso goede initiatieven. En je ziet ook dat ook met de beste intenties gaan er hoop dingen fout met alles wat we nieuw proberen te bouwen.
Ja, cybersecurity is booming. Het is de enige categorie in IT die nog nooit in recessies belandde. Elk jaar meer uitgeven. Is dat onvermijdelijk? Elk jaar 15-20% erop?
Ja, nou, het probleem denk ik is nog dat wij hebben onvoldoende controle over de wijze waarop we nieuwe innovaties bouwen. Mm-hmm. Daar gaat het om. Want stel je voor dat we in de toekomst gewoon toch zou zeggen dat alle IoT-devices die we bouwen, zeg maar, een standaard default wachtwoord zou hebben, die meteen veranderd zou worden als je hem krijgt. Of een veilige update-mechanisme op alle apparaten. Van tegenwoordig de smart koelkast tot en met de internet verbonden toaster. Weet je, dat is het probleem. En nu kopen mensen gewoon op basis van prijs. Mm-hmm. In plaats van op basis van, is dat apparaat veilig? Wordt dat apparaat over 3-4 jaar nog steeds ondersteund door de leverancier? En misschien is het niet zo heel erg als we het hebben over kleine gadgets die niet zoveel uitmaken. Maar ja, een koelkast, hoe vaak vervang je dat dan? Dus we hebben het gewoon over apparaten die heel lang blijven in je omgeving. Die niet worden voorzien van de basisbehoeften wat betreft beveiliging.
Dus weet je, we hebben het over TCO, Total Cost of Ownership, maar niet over Total Cost of Security.
Dat is een heel goede wijze om het te formuleren, ja.
En verwacht je dan dat we voor de consumenten straks dat er een sticker bij moet, hè? Niet alleen de energie of to save the planet, maar ook to save privacy?
Ja, ik weet dat ik het niet moet zeggen, maar ik ben toch niet zo'n heel grote fan van stickers. Het voelt als schijnveiligheid. Mm-hmm. Ik denk waar het om gaat is, je gaat nooit vermijden dat er kwetsbaarheden zullen er zijn. Ja. Dus die gaan gewoon ontstaan door de wijze waarop we dingen bouwen. Maar het gaat mij meer om over de aanpak, over als het nou gebeurt, wat doe je dan vervolgens ermee? Want de grote probleem met de wijze waarop we bouwen is, we bouwen zonder over na te denken over beveiliging. Dat is sowieso waar. Dat gebeurt heel vaak en dat zie je ook. En dat komt ook uit. Omdat dan hebben we die beveiligingslekken. Maar dan vervolgens, als je kijkt nou, oké, als je dat wel doet, wat kan alsnog fout gaan? Mm-hmm. Nou, dat gaat om de basis interafhankelijkheden die wij hebben gecreëerd met het ontstaan van het internet. En die verschillende protocollen die wij daarvoor gebruiken. En de feit dat die niet door één partij wordt beheerd of door een paar bedrijven wordt beheerd, maar dat ongeveer iedereen daaraan kan toevoegen. Aan de ene kant is dat super mooi. Want dat betekent gewoon dat juist dat je hebt een hele rijke menging van allerlei verschillende mensen die uiteindelijk die internet en alles wat erop draait hebben gebouwd. Maar één kleine deel, laten we zeggen een open source library, ja. Die wordt gebruikt door iedereen. Als dat nou fout gaat, dan zijn we allemaal de zaak. Ja.
Het is een beetje, if the enemy is in, they're all over the place.
Ja, en laten we heel eerlijk zijn, dat gebeurt ook op de Haverklap. Dus we hebben net afgelopen kerst,
ja.
Was niet een hele leuke kerst voor heel veel mensen die zitten in informatiebeveiliging, omdat we allemaal aan het rennen waren over precies zo'n kwetsbaarheid.
Ja.
Log4Shell, ja. Of Log4J.
Ja.
En dat is een open source pakketje, die wordt dan gebruikt in heel veel verschillende applicaties. We draaien met Java. En dat was gewoon heel ingewikkeld om te weten überhaupt waar die allemaal draait. Omdat niemand houdt dat bij.
Nee.
Dat ze er gebruik van maken. Dus grootste leveranciers ter wereld wisten niet dat ze er probleem hadden.
Een beetje wat Frank Bredijk, de CISO van Sjoerdbeek Villek ook zei. Het is net als suiker. Ook staat het niet op de verpakking. Het zit overal in.
Ja.
Dus dat krijg ik. Dus welk oud denken moeten we dan loslaten als het gaat om cybersecurity naar de toekomst? Want ja, je bent ook bezig met quantum computing. En ja, wat moeten we dan loslaten? Wat moeten we anders doen?
Nou, ik zeg altijd, ga maar over goed nadenken hoe je belangrijke dingen net zo goed geprioritiseert dan alleen maar die urgente dingen.
Ja.
Want in informatiebeveiliging zijn we heel goed in triage en urgency bepalen en dat prioritiseren. Maar het probleem is dat er zijn dingen die meer langzaam aan de hand ontwikkelen, waar we minder goed in staat zijn om die ook voldoende aandacht te geven en geld en resources. En je hebt dan met quantum computing precies zo'n probleem. Mm-hmm. Die gaat doorontwikkelen door iedereen. En als je niet goed oplet, op een gegeven moment is het te laat om daar iets aan te doen.
En dan ben je al zover in je ontwikkelproces dat je designen bijvoorbeeld Zero Trust, is dat al goed ingeburgerd?
Nou, Zero Trust is een wijze om iets wat we al heel lang kennen in informatiebeveiliging, ja, beter op de kaart te zetten. En dat is dan het principe van de minste bevoegdheid.
Ja.
Dus least privilege. En wat je zegt eigenlijk is, je krijgt alleen maar toegang redelijk expliciet naar de dingen die je nodig hebt. Ja. En niet meer of niet minder. Maar dat principe, die is heel slecht daadwerkelijk uitgerold in netwerken.
Ja.
En het is ook moeilijk om goed te beheersen. En dus je hebt nu leveranciers die dit voornamelijk als een soort verkoop, marketingstrategie dan hebben neergezet. Maar toch, als je gisteren zag, of ik moet niet gisteren zeggen, maar als je in de recente tijd zag, zag je dat de Biden White House ook hebben gewoon dat omarmd. Dat principe van Zero Trust. Dat is de afgelopen tijd ook zeer belangrijk geweest om gewoon dat principe goed toe te voeren in allerlei netwerken en diensten.
Ik heb ook gesprekken met niet-CISO's, een chief executive officer van een groot bedrijf. En er gebeurt zoiets, hè. We zijn firefighters. Mm-hmm. Maar prevention is toch een beetje ook moeilijk, hè? Dat zie je ook in de healthcare. Ik bedoel, om een bevolking gezond te houden, dan is het beter dan de hele tijd nu obesitas en al die ziektes op te lossen. Maar dat lukt ons ook niet om geld in prevention te steken. Dus zie je, is dat gewoon aan de mens, dat we altijd, ja, pas als het probleem is, gaan we heel hard lopen? Of denk je werkelijk dat er ook een kans is dat bedrijven ook echt gaan nadenken en organisaties over, laten we nou de tijd nemen en goed ons huiswerk doen? Een beetje wat Einstein zei, als je, if you want to save humanity and you only have 1 hour, take 55 minutes voor de problem zone en don't go to the solution. Wat moet er dan fundamenteel veranderen? Want ik denk, ik ben bestuursvoorzitter van een grote bank in Nederland en jij komt langs. Ik heb mijn CISO, die is net vertrokken. Ik krijg geen nieuwe, want die is moeilijk te vervullen. Ja, ik zou me heel onzeker voelen als ik ben verantwoordelijk voor de bedrijfscontinuïteit, voor de innovatie van het bedrijf. Ja, en continu gaat dat security weer doorheen. Ik bedoel, je zal maar bij een VDL werken. Je bent getraumatiseerd. De komende jaren ga je niet meer innoveren.
Ja, ik denk dat er zeker een soort, hoe heet dat, once bitten, twice shy, hè, is in informatiebeveiliging. Dus de fouten die je dan deze keer maakt, zou je willen dat je het niet de volgende keer maakt. Maar toch denk ik dat het niet zo helemaal waar is. Want wat jij ziet bij bedrijven die worden gehackt, is dat ze worden binnen no time weer gehackt.
Ja.
En om heel eerlijk te zijn, dat komt voor twee redenen. Mensen hebben gewoon een hele slechte geheugen voor pijn. Dat is gewoon zo. En je ziet gewoon bij een hack, iedereen wil gewoon back to business. Zo snel mogelijk. Ze willen niet juist daarover reflecteren. Nee. En juist inderdaad, in preventie moet je meer insteken. Maar wat betekent dat dan? Want Bruce Schneier, een hele grote denker in beveiliging, die we allemaal kennen, die zegt altijd, you cannot prevent. Je kan alleen maar detecteren en respond. So, ja. Dat kan gewoon niet. En ik denk eigenlijk waar hij op doel is, dat het is heel moeilijk om alles te proberen te voorkomen. Dat is bijna niet mogelijk. Dus wat je doet, is je gaat veel meer pragmatisch kijken naar, zie ik een probleem? Hoe snel kan ik het oplossen? Want dat is de enige ding die telt. En bij mijn oude raad van bestuur, dat heb ik altijd geadviseerd, kijk niet naar al die 10.000 verschillende KPI's, kijk maar naar één. Wat is de gemiddelde tijd die wij nodig hebben om dingen te detecteren, zowel incidenten als kwetsbaarheden? En hoe lang duurt het voordat we die oplossen? So the average time.
Detect and act.
Nou ja, voor incidenten en kwetsbaarheden. Ja. So vulnerabilities and incidents. Zeg maar, kijk naar de average resolution time. Mm-hmm. Want kijk, bij kwetsbaarheden, we hadden gewoon een kwetsbaarheidsscanner. En natuurlijk stelt iedereen normen van wanneer moet je welke categorie van kwetsbaarheden oplossen. En die hebben we, en dan hebben we een mean time. En dan heb je, dat hangt ook van de criticaliteit van de bepaalde kwetsbaarheid.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het om, als je goed in staat bent om alles wat je wel weet zo snel mogelijk op te lossen, dat is eigenlijk de beste preventie die je kan doen. Tuurlijk ga je ervan uit dat je een defensible architectuur kan bouwen. Ja. Dat je dat kan verdedigen. En dat is dan Zero Trust bijvoorbeeld, of een SASE architectuur voor cloud. Het maakt eigenlijk niet uit. Je gaat gewoon uit het beste voort. Dus je probeert gewoon met je architectuur, met je beleid, met alles wat je kan bedenken aan nieuwe capabiliteiten voor je organisatie. Mm-hmm. Daar ga je mee beginnen. Dus dat is eigenlijk wat ik denk het beste aanpak is voor preventie. Dus ga maar van, heb je alles gedaan wat je moet doen? Heb je de nieuwe dreigingen geïnventariseerd? Heb je er een plan voor? Prima. Dat is dan je preventiehok. Vervolgens ga je toch, vind ik, moet je toch investeren in detectie en respons. Daar gaat het
aan. En de snelheid.
Dat
als
is
je het weet en er niks aan doet, dan ben je gewoon de sjaak.
Ja, zo triage en dan acteren. En als je die twee dingen doet, dan ga je nog een keer kijken, wat kan ik nog verbeteren in mijn preventieaanpak?
Ja. Nou heb ik gelezen, heb jij je vliegbuffet trouwens nu of niet?
Nou ja, ik had terug moeten gaan naar Florida om die, ik ben naar de halve weg.
De helft.
Ja, super
ook scuba diven zag ik. Dus
dat doe ik nog.
Dat doe je nog steeds, adventurous.
Ja.
Altijd pushing the limit. Nou heb ik ergens gelezen, je was 9, je kreeg je eerste computer, toch?
Ja.
So what happened to the girl? 9 jaar, je krijgt een computer. Welke wereld ging voor jou open?
Nee, het was een spelletje. Het was alleen een hobby. Dus ik dacht niet dat ik er serieus iets zou mee doen. Het is echt alleen een hobby. Dus nog steeds bijna, maar
ja. Dat inquisitive, je hebt iets wat heel speels. Je wil alles onderzoeken. Heb je dat nog steeds? Is dat blijf hangen met 9-jarige meisje wat nog steeds alles wil onderzoeken, uitzoeken, nieuwe dingen wil leren?
Ja, maar dat heb ik zeker. Maar het is, voor mij is het heel frustrerend als ik heel eerlijk ben. Want er is zoveel wat ik niet weet en er is zoveel wat ik niet snap. Zelfs in de ding wat ik gewoon dagelijks doe. Ik vind het heel frustrerend dat er zoveel. Voor mij is dat super ingewikkeld.
Iedereen kijkt naar jou. Die weet heel veel. Die weet bijna alles. En dan ga jij. Oké. Maar je onzekerheden kennen is misschien wel het belangrijkste om een goede leider te zijn in cybersecurity.
Ik denk dat er is ook een adagio. Ik zal vergeten wie het heeft gezegd. Maar the more you learn, the less you know.
Ja.
Ja.
Dat klopt. Ja. Welk oud denken moeten we nou helemaal loslaten dan? Hè? Dan ik we hebben natuurlijk een industrie opgebouwd in IT en daarna cybersecurity. Als je zegt, als je kijkt naar de komende 10 jaar, wat zijn dan de fundamentele stappen die we moeten ondernemen?
Er zijn zoveel dingen, want we hebben gewoon bepaalde predicaten, dingen wat we een soort toren hebben gebouwd, waar die foundation, zeg maar, is gewoon een beetje brak.
Ja.
En dus er zijn zoveel dingen wat we moeten loslaten. Eigenlijk zouden we net zo goed bijna opnieuw kunnen beginnen. Maar dat is onmogelijk gezien de legacy sunk cost die we hebben geïnvesteerd in al onze infrastructuur. Mijn grootste zorg is, uiteindelijk ga je toch de rekening betalen voor al de klankemiekige technologieën wat de basis van onze internetbehoeftes formeren. Ik heb het altijd over de protocollen die we gebruiken voor telecommunicatietechnologieën, zowel als internet. En dat die komen uit de jaren 70.
Ja.
En dat er weinig aan veranderd is. En dat de heel veel netwerken en diensten niet de maatregelen hebben genomen om het vervolgens te beveiligen. En het is net zoals wat er nu gebeurt eigenlijk met COVID. Weet je, ik was hier naartoe aan het rijden en op BNR hadden ze het over, oh ja, nu worden de regels weer versoepeld voor reizigers uit Zuid-Afrika. Die hebben natuurlijk een paar maanden geleden, was die Omicron variant daar ontdekt. Maar waarom is het daar ontdekt? Omdat precies waar we deze gesprek mee begonnen zijn, als je niet voor zorgt dat iedereen dezelfde speelveld heeft en dezelfde kans krijgt om veilig te zijn of immuun te zijn, omdat ze ook gewoon gevaccineerd kunnen worden, dan zul je altijd problemen hebben met het feit dat het de grootste kwetsbaarheden komen uit de zwakste punten. En dat is ook echt zo. En het bedreigt ons allemaal.
Dus we moeten meer holistisch kijken. Want als je in een supply chain werkt, hè, wij spreken, je kaasfabrikant is de weak link, dan heb je Albert Heijn geen kaas, heb jij een probleem.
Dat, bijvoorbeeld. Dus I would like to have a problem with minder kaas, maar you know.
Ja, ik begrijp dat wat je denkt en zo. Dat is echt wel heel intrigerend. Welke beroepsdeformatie heb je zelf opgelopen, doordat je zo lang in deze wereld rondloopt? Mensen op een verjaardag zeggen, alsjeblieft, hou nou eens even op.
Ik denk het grootste probleem die ik heb is dat omdat iedereen online is en alles doet en is continu met hun telefoon bezig, dan ik denk dat ze hebben ergens dezelfde nieuwsgierigheid over hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? En de meeste mensen, het maakt hun eigenlijk helemaal niks uit hoe het werkt of hoe het zit. Ze willen het gewoon gebruiken, maar verder interesseert ze
geen. Plug and play, desnoods plug and play, pray. Want ze moet gewoon werken dan. Ja, je bent ook een ouder, hè? Je hebt kinderen. Maar je ziet heel veel mensen in Silicon Valley die er allemaal apps maken. Hun kinderen mogen niet op de iPad zitten. Hè? Dat is heel grappig. Hoe kijk jij daar nou aan? Hoe ben je anders als ouder over cybersecurity naar je kinderen dan niet-CISO-ouders?
Nou, ik denk wel, kijk, mijn zoon toen hij 10 was, hij is nu inmiddels 15, maar mijn oudste die vroeg mij, mag ik een eigen YouTube-account? Want al mijn vrienden hebben YouTube-accounts en dan posten ze allerlei leuke dingen of over Minecraft dingen wat ze hebben gedaan of whatever. Mag ik dat ook? Dus ik zei, nou, dat vind ik oké, je mag dat zeker hebben. Eigenlijk mag het niet van Google, want je moet dan ouder zijn om een YouTube-account te hebben. Maar ik zei, nou, oké, dan help ik je dat te maken. Maar ik wil eerst dat je samen met mij door de Google Terms and Conditions and Privacy Policy doorleest. Samen, we doen het samen. En dus Google heeft wel echt heel goed gedaan met hun beleid zo duidelijk mogelijk in simpele woorden te gebruiken. Precies wat ze doen met je data en hoe ze dat correleren. Dus mijn zoon die las dat allemaal samen met mij. En we zijn gewoon doorheen gegaan. En dan heeft hij gezegd, mama, ik wil over nadenken. Nou, ik zei, ja, natuurlijk ga je over nadenken. En de volgende ochtend kon hij niet slapen, zei hij, de avond ervoor, toen hij moest over nadenken. Omdat hij bang was dat Google hem overal zou aan het volgen was en nu nog steeds aan het volgen was. Omdat hij heel vaak op Google en op YouTube zat. Dat ze hem allemaal volgen. En omdat er ook verkeer, wanneer je niet op Google zit, zeg maar off-site verkeer, dat stond er allemaal in. Dus hij was super bang dat hij continu gevolgd werd. Nou, dit is een niveau van paranoia die je niet graag je kinderen meegeeft. Nee. Dus ik moest dat eigenlijk even corrigeren. Maar hij, mijn kinderen begrijpen beter wat de gevaren zijn, denk ik, dan de gemiddelde.
Ja. Wat zou je gewone ouders meegeven?
Nou, toch, weet je, kinderen kijken naar hun ouders en naar hun leraren toe over hoe zit dit. En heel vaak zijn we niet in staat om dat goed te ondersteunen.
Ja.
Wij hebben, toen ik nog steeds bij KPM was, hebben we geprobeerd hack in the class te doen voor kinderen. Dat we kinderen leren hacken, maar toch, waar ze dan terugkomen zijn vragen naar school mm-hmm. en thuis. En als je daar niet genoeg aan doet, dan heeft het bijna geen zin om alleen maar een paar kinderen op te leiden.
Zou je niet gewoon elke IT'er in Nederland die een beetje goed is, dat hij één dag in de maand of zo op scholen kan helpen?
Actually, ik denk dat het begint. We hebben een nieuwe minister van Onderwijs.
Ja.
Ik denk dat het begint met in elke klaslokaal in Nederland. Dat je begint met de basis. Ik heb het alleen maar geleerd op mijn 9e, omdat dat al. Ik heb basic programmeren geleerd op school.
Ja.
Dus daar begint het allemaal mee.
Het is meer de digitale, niet alleen de vaardigheden. Want ik zie bijvoorbeeld bij studenten op een MBO-opleiding in de zorg.
Ja.
Dat 80% van ze kunnen wel swipen, maar ze kunnen niet met een computer omgaan. Ze maken foto's van presentaties en die sturen ze via Instagram, want ze weten niet hoe ze het goed moeten opslaan. Dus heel veel vaardigheden hebben we ook niet. Leren we ook de jonge mensen niet. En hoe denk je, oh grappig, minister van Onderwijs, zou je dat ook nog ambiëren?
Nou, ik heb geen politieke ambitie. Nee. Alleen omdat ik denk dat ik ben niet zo heel goed in compromissen.
Oké. Maar je zegt gewoon waar het op staat.
Ja, en nu dat heb ik de ruimte voor. En ik denk dat als je een politieke positie verkleedt, dan heb je dat niet altijd.
Ja. Wat je ziet is in jullie wereld het omdenken, anders kunnen denken. Ik las een stuk over dat nu een kwart van de CISO's zijn vrouw. In Amerika was dat minder. Dus het is hetzelfde met IT'ers. Als ik allemaal IT'ers in de ruimte zet die allemaal rond de 50 zijn, wit, man, allemaal dezelfde opleiding hebben, dan zie je dat terug in het denken. Is jullie de wereld van CISO's, is dat divers in termen van denken?
Dat is een goede vraag. Daar heb ik me nooit in verdiept. Zou ik niet zo weten. Ik denk dat wel, inderdaad, er zijn heel veel vrouwen, niet alleen in CISO-functies, maar in beveiligingsfuncties. En ik denk niet dat dat een slechte zaak is. Ik zou liefst veel meer vrouwelijke.
Ik hoop dat meer dan, ja. Van alles, wat divers denken. Niet dat, ja. Dit is gewoon, niet dat een vluchtheuvel is voor de laatste mannenbolwerk of zo.
Nee.
Dat is wel interessant. En je werkt nu bij een heel groot concern. En dat zit in Tsjechië, is overgenomen. Invest, hoe spreek je dat uit op zijn Tsjechisch?
Avast.
Avast, dat is een Tsjechisch. Avast. Dat klinkt heel mooi. Ja. Het is overgenomen, heel veel klanten. Ik zeg, meer een 500 miljard klanten of
ja.
zo?
Ja, nou ja, we hebben iets van 425 miljard. Mm. Of, ja. Niet miljard, miljoen klanten. Een half miljard. En we zijn net geaccrediteerd door Norton.
Ja.
Antivirus, Norton LifeLock. En samen hebben we iets van 500 miljoen klanten, iets meer.
Dat betekent dat je echt een hele grote, serieuze impact hebt in de hele wereld, want je bent een wereldburger.
Ja.
En is dat nou een beetje, als laatste vraag, ja, wat is nou jouw mission in de komende jaren nog?
Kijk, ik denk dat uiteindelijk zijn mijn ambities niet zo heel groot. Ik probeer gewoon dingen beter te maken dan hoe ik ze heb gevonden. Ja. Maar vanuit een persoonlijke perspectief, ik heb nog dromen.
Ja.
En dat zijn onwerkelijke dingen, zoals helpen met dingen vanuit een Europese perspectief. Maar ook als ik ooit zou iets kunnen doen met de ruimte. Het is echt een droom, maar
ja, als je al vliegt en je duikt, dan ja, er zijn er meer rare dingen, gekke dingen die je kan doen. Maar je staat altijd open voor nieuwe dingen. En je beseft dat hoe meer je weet, soms hoe minder je weet. Dat houdt je ook hongerig, dat houdt je ook gedreven. En je komt eigenlijk op voor het bredere belang. Dat is ook jouw drijfveer. En wat kan je andere CISO's nog meegeven? In Nederland is dat een hele populaire beroepsgroep, hè? Iedereen zoekt ze ook.
Oké. Andere CISO's?
Ja, bijvoorbeeld ook mensen die ze aannemen. Ik was laatst bij een bank en die zei, ja, die gaat dan rapporteren dan aan de hoofd, ik noem het een beetje hoofd serverkastbeheer. Ja, ik zeg, nou ga je nooit een goede krijgen.
Nee. Kijk, een goede CISO weet dat je eigenlijk altijd nieuwe dingen moet kunnen leren. Zo over de techniek, maar ook over wet en regelgeving. En ook leren eigenlijk hoe je een board moet overtuigen van bepaalde dingen. Als je maar de kans krijgt om de board te spreken. Want dat is inderdaad het probleem. CISO's zijn heel vaak te laag opgehangen om een verschil te kunnen maken in een bedrijf. En eigenlijk moeten we dat als eerste veranderen. als we willen gewoon dat ze impactvol kunnen zijn voor de dingen wat we weten en kunnen doen.
Werkelijk, ja. Dat gesprek aangaan en dat ze niet alleen zien als een soort hoofdbrandweer. Dat als echt de shit uitbreekt, dan heb je pas kans om de boord te spreken. Dan is het al te laat.
Ja.
Fundamentele discussies over niet alleen protect, maar ook als het gebeurt, waar gaan we op reageren? Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor deze podcast. Het was leuk je te hebben. We kunnen nog uren doorgaan. Er komt echt weer een ander moment. Ik leer heel veel van je. En dank je dat je het ook zo mooi en goed kan uitleggen. Dank je wel.
Dank je wel.
Dank u wel voor het luisteren naar de podcast. Abonneer je via Spotify en tot de volgende keer.